Dit is Ter Sprake, een podcast van Ter Wille, waarin Jan, Rosanne en Robert in gesprek gaan over diverse psychische klachten, samen met ervaringsdeskundigen.
Ja, welkom in de Ter Sprake podcast, waarin we het dit seizoen hebben over Welcome to the Borderline. Mijn naam is Robert en ik leid jullie door alle vaktermen van psychiater Jan en psycholoog Rosanne. Welkom allebei.
Dankjewel.
Leuk dat jullie hier weer de studio zijn gekomen om met elkaar daarover te praten. Gelukkig hoeven wij het helemaal niet alleen te doen, want wij hebben ervaringsdeskundige Arnold bij ons.
Ja, inderdaad.
Dag Arnold. Wat leuk dat je er bent.
Ja.
Nou, vind je het spannend?
Nee, ik vind het wel een beetje spannend.
Dat mag
ja,
wel.
Ja, ik vind het wel een beetje spannend.
Nou,
ja.
We gaan het vandaag hebben over ernstige stemmingswisselingen. Is dat iets wat jij vaak tegenkomt, Arnold?
Ja, ben ik heel vaak tegengekomen. De laatste tijd gaat dat wat beter. Maar heel vaak. Ja.
Wij zijn erg benieuwd hoe jij dat dan ervaart. Om daar ook weer van te kunnen leren.
Ja, hoezo leren? Want dat kom ik namelijk nog wel tegen in de praktijk. Dat heel veel mensen het niet snappen.
Precies.
Mensen snappen het niet. Mensen geloven het niet eens zelfs.
Nee. Voel je dan onbegrepen?
Ja, toch wel. Ja, vind ik wel een beetje jammer. Bij mij is het stemmingswisseling. En dat is echt de wisseling en geen schommeling. Bij mij gaat echt een hoofdschakelaar om. Van een moment op een ander moment, dan knapt het. En er zijn natuurlijk wel dingen vooraf gegaan. En het stapelt zich inwendig op. En het is klein en het wordt groter. En uiteindelijk... Dan is het een Lamborghini die van 0 naar 100 in 1 seconde gaat.
Ja, want normaal is de Lamborghini?
Nou, 3,6, 7, 8 of zo, weet ik veel. Ja. Ik ben veel sneller.
Ja. Mooie samenvatting.
Ja, toch?
Zijn klaar.
Ja. Dit is heel mooi. Maar Jan, kijk, Arnold zegt, ik voel me wel eens onbegrepen. We hadden het er vooraf even over. Dat natuurlijk de diagnose borderline best wel veel... Ja, wordt gediagnosticeerd bij vrouwen en wat minder bij mannen.
Klopt.
Zit dat onbegrip daar ook een beetje in?
Nee, volgens mij niet. Dus mensen moeten natuurlijk vaker naar deze podcast gaan luisteren, want anders dan leren ze het nooit. Nee, dat is ook flauw. Kijk, het is iets wat, als je er geen kennis van hebt, dan vind je veel onbegrip. En dat zegt Arnold ook. En dat komt omdat je het niet kent. Als je het van dichtbij kent, in je familie, dan weten mensen op een gegeven moment van ja, zo werkt het. En eigenlijk is het belangrijk dat je als omgeving ook leert van zo heftig kan het zijn. Zo hard gaat het.
Ja.
Dus dat is belangrijk.
Ja. Maar wat ik eigenlijk, waar ik ook, dus dat is inderdaad heel belangrijk, hè? Dus hoe ga je er als omgeving mee om?
Ja.
Maar wat ik ook bedoelde te zeggen is, bij mannen wordt het ook niet zo vaak soort van als diagnose gesteld. Het wordt wel eens gemist en dat is eigenlijk een beetje het bruggetje wat ik wilde maken.
Ja, heel goed. Goed dat je daarover begint, want dat is zo. Het wordt vaker bij vrouwen als bij mannen gediagnosticeerd. En eigenlijk is er een soort vooroordeel. Bij vrouwen wordt het te vaak vastgesteld. Terwijl vrouwen soms ook bijvoorbeeld antisociaal zijn in hun gedrag. Maar er wordt er toch sneller borderline van gemaakt. En bij mannen is dat precies andersom. En dus als mannen antisociaal gedrag vertonen, worden ze eigenlijk sneller als iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis gediagnosticeerd. Terwijl daar zit een groep mensen met borderline problematiek tussen. Vanwege die heftige woede die je dan soms ziet. Terwijl dat niet terecht is. Want het mechanisme eronder, dat is het mechanisme waar we het nu steeds over hebben. En dat is ook belangrijk om dat in de therapie goed aan het woord te krijgen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld in de gevangenispopulatie. Daar zie je echt een groep mensen met borderline problematiek. Die je heel goed zou kunnen helpen.
Ja.
Dus.
Ja, doordat je dat niet gaat missen, maar dat je dat juist gaat zien.
Ja, als je het begrijpt.
Ja.
Als je het begrijpt, dan zie je het. Dat zei volgens mij Johan Cruijff ooit. En dat is precies wat het is.
Ja. Ja,
want dan ga je het mechanisme zien, wat erachter zit, achter die boosheid zit.
Ga je eigenlijk de psychologie erachter zien?
Ja, nou, de reden van de agressie. Kijk, als iemand even heel boos wordt en een half uur later is de boosheid weer weg. En je weet dat, dan kun je daar naar handelen. En dan hoeft het soms veel minder ver uit de hand te lopen dan nu soms gaat.
Ja.
En dat zou natuurlijk de wereld een stukje mooier maken als we dat met z'n allen beter zouden snappen. Ja.
Ja. Nou, daar gaan we het dus vandaag wat over hebben. Over hoe kun je dat dan, hoe kun je er dan mee omgaan? Hè? Als omgeving zijn er ook. Welke tips heb jij, Arnold, voor ons? En Rosanne, hoe vaak kom jij dat tegen in de praktijk? Maar goed, we hebben natuurlijk ook ons vaste item, namelijk het gooien van het bord.
Nu al?
Nu al. Ja, doen we graag gelijk aan het begin.
Nou ja, je weet hoe ik erover denk.
Want Arnold, jij mag vandaag het bord kapot gooien. En ja, dat moet je dan toch...
Je moet dan netjes in een doosje. Ja. Dat is zo sneu.
Wat zou je willen, Arnold?
Ik zou hem zo tegen die keukenmuur aan kapot willen gooien.
Ja. Ja. Dat heeft meer effect, denk ik.
Ja, dit is wel leuk. Dit is echt wel leuk.
Ja.
Ik zit zo lang in de GGZ-wereld. Mm. Ik weet ook dat er mensen zijn die speciaal naar de rommelmarkt gaan om dit te kopen, oud servies. En als ze dan een keer een bui hebben, gooien ze dat kapot.
Vanuit de bak, hier mag je mee gooien.
Hier mag je mee gooien, staat er ook op. Hier mag je mee gooien.
Maar dat is dan ook georganiseerd eigenlijk.
Ja, dit ook.
Dat is een beetje flauw.
Ja,
dat
is flauw eigenlijk. Ja. Maar ik ga het wel doen hoor. Ja,
het komt er wel uit voort. Hè? Het komt voort uit de verhalen die we hoorden van iemand die zei van ja, het helpt, het lucht op. En toen dachten we, nou, we gaan het in ieder geval als item
erin doen.
Waar ben jij boos over en waar zou je dit bord kapot voor willen gooien?
Dat zei ik al, ik was boos over jou.
Ja, leuk hè? Ja. En waar ben je dan precies boos over, Arnold?
Nee, waar ik boos over ben, is gewoon... Er zijn zoveel dingen eigenlijk. Ja. En vooral als mensen... in mijn ogen dingen doen waarvan ik denk van... Nou, hoe kan dit nou? Hoe kun je dit nou fout doen?
Ja. Kun je eens een concreet voorbeeld geven?
Nou ja, wat ik al zei, van die Baxterrol met een medicijn wat eruit gehaald wordt. En dan maanden later zit die medicijn er weer in. Ja. Dat kan niet.
Nee.
Zo'n lijst moet vernietigd zijn en er moet een nieuwe lijst zijn. En die andere mag helemaal niet meer in een computer zitten. Nee. Dat soort dingen kan ik wel... viel wel een beetje mee hoor, dat niet van. Maar ik had wel zoiets van, nou, kan dit nou weer?
Gewoon boos op dat, doe gewoon je werk, denk je dan.
Ja, doe je werk. Ja, dus doe in elk geval je werk.
Dus eigenlijk ga je het bord kapot gooien voor mensen die eigenlijk, waar je boos op wordt, is mensen die hun werk niet
doen. Dan heb ik met één bord niet genoeg.
Oké, maar voor het symbool gaan we het toch met één bord doen, Arnold. Doe. Dus Rosanne die gaat ons ondersteunen met de technische ondersteuning voor het geluid. En dat gaat zelfs de koptelefoon. Hij gaat er zelfs mee staan. Dat is echt. Dat is heel goed hoor. Zo.
Ja.
Nou.
Ik vind het toch wel overtuigend hoor, Arnold. Ja.
Toch wel, hè?
Ja. Ja.
Toch wel, hè?
Het ging ook echt met twee handen bam erin.
Ja. Ogen erbij dicht gedaan.
Ja.
Verstandig.
Wat lucht het op?
Naast. Die doos heeft niet helemaal geholpen.
Ja, okay. Ja, geeft niet. We ruimen het allemaal op. Maar Arnold, heeft het geholpen? Helpt dit gooien?
Nou, dit is te weinig, zeg maar. Ja. Bij mij gaat het dan echt wel even een tijdje door. Vooral als ik alleen ben. Ik ben gelukkig al met mijn psycholoog al zo ver... Ja. Dat ik wel ga zoeken van, dit is niet handig. Dat is te duur. Of dat deed ik vroeger niet.
Een soort praktische overweging.
Ja, ik ga nog wel een beetje nadenken.
Het Swarovski's kristal staat nog keurig in de kast.
Ja, dat heb ik gelukkig niet. Maar.
Want hoeveel servies heb je kapot gegooid afgelopen week? Als ik dat even direct mag
afgelopen
vragen.
Week, dat zijn een stuk of 4, 5 dingen geweest. En maar ook een luidspreker van een geluidsinstallatie. Laptop die ik... die deed het nog wel, maar die ander deed het beter. Dus zo dan, hè. Dan gooit die...
Goede prioriteiten.
Ja, dus goede prioriteiten kies ik nou wel uit. Dat deed ik vroeger niet.
Maar dat betekent dus ook, als ik dan even terug naar behandeling ga... Hè, bedoel, of als advies, als tip... dat best een goed idee is om dingen kapot te gooien... dat niet per se fout is. Hè? Dus ik kan me ook voorstellen als leek dat je denkt... maar dat moet je helemaal niet doen... en moet je andere keuzes maken. Maar...
Kijk, emoties uiten, dat is eigenlijk altijd goed. Alleen de manier waarop... daarin kun je dingen goed en fout doen.
Ja.
En dus emoties tegenhouden, dat moet je eigenlijk nooit doen. Vind ik. Omdat je dan weer op een andere manier... allemaal gedoe krijgt in je lichaam of in je geest. Maar... kijk, als jij bijvoorbeeld heel erg boos bent en die gaat heel hard door het bos rennen, daar heeft niemand last van. En op een gegeven moment ben je volledig uitgeput. En dan denk je, ja, Nou, dat was toch even lekker. He, bijvoorbeeld, ja. Als voorbeeld. Dus het uiten van die emotie, dat is eigenlijk heel goed. Ja. He, maar hoe je dat doet, ja, het liefst dat er niet te veel schade optreedt.
Ja, precies. Ja.
Dus ik was wel benieuwd, Arnold, hoe je dat hebt geleerd dan met je psycholoog.
Dat is natuurlijk een hele tijd overheen gegaan. En wat Davy heel mooi kon, is mij gewoon triggeren.
Davy is je psycholoog.
Dat is mijn psycholoog. Ja. En die kon mij echt heel goed triggeren. En ik ben er ook wel eens beroerder weggekomen in het begin, vooral dan dat ik binnenkwam.
En wat triggert hij dan?
Situaties op het werk en dat soort dingen meer. Dan gaan we het daarover hebben. Nou, kijk, als ik nu bijvoorbeeld... Nou, geen goed voorbeeld, ga ik niet doen. Maar dan triggert dat.
Ja.
En dan gaat hij gewoon terug. Maar wat voel je nou dan en waarom? En hoe zou je je nou willen voelen? En hoe zou je nou willen doen? Of en zo is dat heel langzamerhand gegaan eigenlijk. Dit zeg je nou heel snel, maar dit is gewoon een heel proces geweest.
Heel proces. Ja. Door het wel aan de orde te stellen eigenlijk.
Ja, kijk, want er zijn ook dingen... als ik het daarover ga hebben, dan triggert het nog. En dan gaat het niet goed. Ja. Ja. Dan wou ik even als voorbeeld geven, drank, maar dat moet ik niet doen, want dan heb ik vanavond dat weer in huis.
Ja.
Dus dat soort dingen. Ja.
Het is goed dat je zelf daar ook in beschermt.
Ja, nou precies, dat soort dingen leer je dan ook allemaal.
Als ik even naar Rosanna ga kijken, ik bedoel stemmingswisselingen, hè, daar hebben we het over. Die kom je tegen bij cliënten die je ziet, ook als psycholoog. Waarom is het dan zo belangrijk om zo'n trigger toch te bespreken en toch naar dat gevoel te gaan van zo'n cliënt?
Ja, heel veel redenen. Een van de redenen is het zit er. Dus het gevoel is er. Dus Arnold zegt het ook. Op dat moment ben ik boos of dan zit er iets. Dat moet eruit. Dat moet bewegen. Je moet het niet tegenhouden. Dat moet er gewoon een bepaalde manier uit. En je bespreekt het ook om, wat is dan alternatief gedrag? Hoe had je het anders willen doen? Dus je gaat proberen, en soms doe je dat echt door visualiseren, door het er echt over te hebben, door ogen dicht te doen en een scenario in je hoofd te hebben, dat je denkt, ik zou het op die manier, had ik het graag aan willen pakken. En op het moment dat je dat gaat oefenen, dan kan het zo zijn dat het gedrag, wat is de hoop, dat het alternatieve gedrag erin gaat slijten, dat je andere keuzes maakt op zo'n moment.
Dus dat je het echt wat uitpluist, zodat je ook andere alternatieven kunt aangaan bieden.
Ja, want ik kan me voorstellen dat een Arnold bijvoorbeeld ook niet altijd blij is met hoe hij dan dingen heeft gehandeld. Als je dan dat op een andere manier kan leren.
Niet bepaald.
Nee. Dus met je psycholoog leer je ook, nou, wat is dan alternatief gedrag wat ik in kan zetten? Dat ik wel het mag voelen, want het moet gevoeld worden, het zit er. Mm-hmm. Ja. Maar op een goede, constructieve manier dat kan uiten.
Ja, precies.
En we hebben het nu echt over boosheid en woede. Ja. Maar stemmingswisseling is niet alleen maar boos en woede, denk ik, toch?
Nee, dat is ook angst of verdriet. Even de vier basis emoties.
Dan mis ik blij.
Blij. Ja, blij gebeurt ook. Maar die vinden we waarschijnlijk minder ingewikkeld. We zijn vaak vinden het fijn als mensen blij zijn. En we vinden het ingewikkeld als mensen verdrietig, bang of boos zijn.
Ja. Is blij iets waar je ook in net als een Ferrari gewoon mega blij kan zijn? Dat je denkt, oké, nou, dit gaat misschien helemaal nergens meer over, zo blij. Kijk Arnold aan.
Ja, zit even na te denken. Nou, ik ben een stapel gek op mijn dochter. En daar heb ik heel lang geen contact mee gehad. Dat gaat wel eens vaker fout door dit soort dingen. Oh, door dit soort dingen. Ja, daar ben ik dan inderdaad niet blij mee. En dan duurt het heel lang. Ja, dus ben ik blij als ze weer voor mijn neus staat.
Is dat dan dezelfde schommeling als... Of is een stemmingswisseling altijd negatief en naar beneden?
Nee hoor, nee. Inderdaad, het kan ook wel omhoog zijn, inderdaad. Ja. Kijk, ik ben altijd met in de scheepvaart opgegroeid. Nou ja, ik kan het eigenlijk niet meer met oog op met lichamelijke beperkingen. Mm-hmm. Maar ik doe het wel. En, nou ja, dat frustreert ook wel, maar... Ja, dat vind ik wel leuk als ik dat doe. Ja, dat is
dan schiet
wel,
geeft
me dat
uit.
Wel echt weer energie. Ja.
Wat helpt jou nou het meest, hè, om daarmee om te gaan?
Dat ik het niet meer kan, bedoel je?
Dat je niet, nou, met die stemmingswisselingen.
Oh, met die stemmingswisselingen. Ja, nee, dat is heel verschillend. Ene keer lukt het hiermee, andere keer lukt het daarmee. Ik probeer het meestal met muziek. En nou, soms gaat dat echt heel goed. En andere momenten, dan komt dat helemaal niet binnen. En dan wil dat helemaal niet. Ja, dat is best lastig. En dan, wat leuke dingen doen. Gewoon dingen ondernemen. Een beetje met mensen op pad, maar... Ja.
Je zoekt naar iets stabiels, hè? Want stemmingswisselingen is natuurlijk niet zo was minder stabiel, laat ik het zo zeggen.
Ja. Ja, want je had het net ook nog over tussenstappen, toch? Ging dat niet hierover?
Ja, over die hoofdschakelaar, dat hij niet per se...
Ja, dat. Nou, ja, ik kan er nu wat sneller herkennen, waardoor ik er sneller uit kan stappen... Of uit kan stappen en dat even aan de kant kan zetten van nou, daar gaan we nu niet over hebben. En ook in telefoongesprekken. Ik krijg wel eens telefoongesprekken echt met de overheden, wat gewoon niet anders kan. WMO-dingen en dergelijke. Nou, dat kan ik sneller aangeven. Nou, dit gaat nou mij zo hoog zitten. Ik beëindig hier een telefoongesprek. En leg ook uit waarom. Ja. En dan dat gaat heel goed.
Ja. Ja, dat is mooi dat je dat noemt. Ja. Dus dat je ook zelf meer bewust van bent dat je die alternatieven hebt.
Ja.
Dat herken ik ook wel. Dat je zegt van ja, ik
meer mijn grenzen aangeven. Eerder mijn grenzen aangeven.
En daardoor jezelf ook ruimte geven om het te voelen en even alvast af te laten vloeien. Ja.
Ja, en dan willen die mensen altijd bij je thuis komen. Nou, dat hebben we gelijk al besproken. Dat gaan we niet meer doen. Gewoon... Ja.
Telefonisch.
Ja, gewoon, voor de rest niet. Nee. Grenzen aangeven, heel duidelijk. En dan krijg je gewoon een schakelaar, een ster driehoek schakelaar. Hè? Dan gaat hij eerst in ster en dan gaat hij een beetje op toer. En dan driehoek en dan gaat hij naar vol aan en emotioneel ernstig. Maar probeer in die ster schakeling al de grenzen aan te geven van... Ja. En nou stop ik ermee. Ja.
En dat doe je volgens mij heel goed. Want dat doe je net ook, zelfs als we in de podcast zitten. Dus daar mag je ook best trots op zijn voor jezelf.
Nou, dat heb ik zelf niet eens door. Maar, ik
benoemde net iets. Van daar ga ik het nu niet over hebben. Anders komt het niet goed. Kijk, dat is, vind ik...
Oh, dat. Ja.
Dus dan... Dat is al een beetje automatisch kennelijk. Hè, dat je denkt van... dat moet ik even nu niet doen.
Daarmee
voorkom je escalatie op dat vlak.
En dat is dan misschien ook wat jij bedoelt, Rosanne, van door het maar toch een beetje uit te pluizen en daar naartoe te gaan, gaat het alternatief automatisch.
En je gaat leren. Jij vertelde vooraf over afgelopen weken. Daarom vroeg ik ook even naar het servies. Hoeveel servies heb je kapot gegooid deze week?
Dat was wel wat, ja.
Ja, maar dat je dus ook terugkijkt naar zo'n situatie en denkt... Oké, wat gebeurde er? Wat waren de momenten dat ik ander gedrag had kunnen laten zien? Of even tegen die persoon had kunnen zeggen... joh, ik neem even 5 minuten met mezelf. Dus door terug te kijken, dat je gaat leren van... dan ga ik op dat vlak meer ruimte creëren... of ga ik even op zo'n manier doen. Dus ja, dat helpt.
Ja. Maar in dit geval waren een paar kleine dingetjes wat opstapelde. En in plaats was er geen persoon meer bij, maar wel een instantie.
En dan,
toen ging het even heel mis, want het is niet alleen bij servies gebleven. Ik heb ook een houtkachel en staat dan zo'n ventilatortje op. Hè, die dat, doet het heel slecht. Dus ik denk van, nou, dan gooit die kapot. En dan lag hij op de grond, dan ging die wel draaien. Ja. Toen heb ik hem helemaal kapot gegooid.
Dat is frustrerend.
Dan heb ik hem helemaal kapot gegooid. Nee, maar...
Maar dat is wel mooi. Je zei net ook dat de psycholoog ook tijdens het gesprek soms dingen te sprake brengt. Wat dan triggert. En dat is natuurlijk bedoeld om het op te zoeken. En dan in gesprek, je hebt een goede relatie opgebouwd.
Ja.
Dan te zeggen, kijk, dit is het.
Ja.
Nu gebeurt het.
Ja.
En dat je zo leert om het bij jezelf goed te herkennen.
Ja.
En zo leer je in de therapie eigenlijk het herkennen op tijd. En je noemt eigenlijk vandaag mooie voorbeelden. Dat je dus die tussenstappen hebt. En als je daarvoor kiest, dan kom je niet in de grote problemen terecht. En dan ben je aan het kiezen van wat ga ik doen. Wat ga ik slopen eventueel? En dan wordt het hanteerbaar.
Ja, klopt.
En dat is een leerproces waar je mooie stap in hebt gemaakt natuurlijk.
Ja, dat wat is... voor mijzelf heel belangrijk is. En ja, het zal niet voor iedereen zo zijn. Maar ik hou nogal van visualiseren. En dat deed Davy in het begin wel heel veel. Ook met stoelen en ook met whiteboard en zo. En toen had hij geen whiteboard op het nieuwe locatie. Ik zeg, zorg daar nou even voor. En sinds dat whiteboard erin gebruikte hij het niet meer. En dan heb ik wel tegen hem gezegd. Ik zeg, dan moet je wel gaan gebruiken.
Deed hij dat met opzet, denk je? Ja. Of,
Nee. Hij was gewoon vergeten. Want hij deed de whiteboard ook voor hemzelf.
Ja, precies. Ja, ja.
En hij zei van, dan snap ik het ook beter. Mm. Ik zeg maar, dat wij niet. Ja, dus ja. Hij doet het nu wel weer. Ja, hij bedankte mij voor de feedback.
Ja, goed.
Hey, Arnold, mag ik jou dan ook bedanken voor jouw bijdrage hier in deze podcast? We hebben een klein beetje met jou mee mogen denken in je hoofd hoe dat werkt. Jan en Rosanne, ook weer bedankt voor jullie inbreng. Want we hebben het gehad over ernstige stemmingswisselingen. En de volgende keer gaan we het hebben over... een gevoel van leegte. Dus ik hoop ook dat je dan weer luistert naar deze podcast van Ter Wille.